goed, dan zullen we beginnen met het zingen van Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, tevreden met een kus van het recht gegroet. Het vierde vers van Psalm 85. Samen een gedeelte uit het Lucas-evangelie. Het gaat over de twee naturen van de Heer Jezus. En dan lezen wij de geboorteaankondiging van de Heer Jezus. Lucas 1, vers 26 tot en met 38. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, en tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. En de engel, tot haar ingekomen zijnde, zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlijde hoedanige deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En nu komt er een tekst die past dan bij de menselijke natuur. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. En nu komt er een woord dat past bij zijn goddelijke natuur. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Menselijke natuur. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man bekenne? En de engel antwoordde, zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook, dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. We willen samen bidden. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. U bent een dienenswaarde God. U bent ook te aanbidden. In het bijzonder als het gaat om dat grote mysterie. Die grote verborgenheid. Dat God geopenbaard is in het vlees. En dat zo de middelaar Gods en der mensen geopenbaard is als degene die tussentreden kan tussen een verdoemelijk zondaar en een heilig en een rechtvaardig God. En wij bidden en smeken van u of gij uw dienstknecht wil helpen om hem uit te schilderen als de schoonste van alle mensenkinderen, op wiens lippen genade is uitgestort. En dat er ook plaats gemaakt wordt in ons hart voor hem, opdat wij hem nodig mogen leren krijgen als degene die tussentreedt, als degene die alleen ons met God kan verzoenen. Heere, dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. Goed, het gaat vanavond over hoofdstuk 12 van boek 2, dat Christus om het ambt middelaar moest zijn, mens moest worden. Dat is eigenlijk het eerste onderwerp. Hè. Het gaat er natuurlijk om dat we persoonlijk in ons leven dat ook leren kennen. En u kent die uitdrukking misschien wel, dat Christus als middelaar achter het recht van God zich openbaart. Dat is een uitdrukking die vraagt om uitleg. Je kunt dat heel makkelijk in de preek lanceren, maar als je dat niet snapt, dan heeft het geen functie. Wat betekent dat eigenlijk? Dat Christus als middelaar zich achter het recht van God openbaart. Dat wil zeggen dat het recht van God bij de Heere Jezus altijd de voorrang heeft. Als het gaat om God. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus als de Zoon van God het recht van zijn Vader op het oog heeft. Als hij naar deze aarde gaat. Als hij verzoening gaat aanbrengen met zijn dierbaar bloed. Dan heeft hij voortdurend het recht van God voor ogen. Dat moet verheerlijkt worden. Omdat dat recht door mij geschonden is. Omdat dat recht van God door mij vertrapt is. Door mijn zonde. En omdat dat recht van God door mij niet meer hersteld kan worden. Nu, dat kan zomaar niet. Iemand kan zomaar dat recht van God niet herstellen. U hebt vandaag wel gehoord dat die Bosnische generaal veroordeeld is tot levenslang. Nou, ik zat vandaag even in de auto en deed ik even de radio aan. En toen werd er een Serviër geïnterviewd. Die was gevlucht in die tijd. Hoe hij dat nu beleeft. Toen zei hij van, er is een klein beetje gerechtigheid geschied. nu dat deze uitspraak gedaan is. Klein beetje. Dus nog niet helemaal. Nou, vroeg die journalist, hoezo niet dan? Het is toch echt wel een levenslange gevangenis, daar komt hij nooit meer uit. Dat zal toch zijn dood betekenen? Ja, zegt die Serviër, maar wat hij gedaan heeft, dat is niet te betalen. Echt niet. 7500 mannen zomaar bloeddorstig vermoord. Dat is niet te vergoeden. En nabestaanden die hebben ook niet meer dan een paar botten. Dus een klein beetje gerechtigheid is er geschied. Door die straf. Toen moest ik ook hier aan denken. Dat neemt God niet. Als het gaat om dat wij God tegen God gezondigd hebben. Dan zegt God niet van ik neem met een klein beetje gerechtigheid genoegen. Nee. Er moet een volkomen gerechtigheid tegenover staan en anders dan is er geen verzoening mogelijk. Nou, wie moet dat doen? Moet Mozes dat doen? Nee. Job misschien? Nee. Het moet wel een mens zijn. En nog wel een waarachtig en een rechtvaardig mens. Want anders moet hij nou ook voor zichzelf gaan betalen. En het moet dan bovendien ook een mens zijn die ook tegelijk God is. Nou, daar gaat het over vanavond. Bekende stof voor ons, maar het moet voor je gaan leven, hè? Daar gaat het om. Want Calvijn die zet dan in en hij zegt, het onderwerp is van groot belang, namelijk dat je antwoord krijgt op de vraag, hoe nader ik als een onreine zondaar, ik hoop dat je het beleeft, tot een reine God. Hoe zal ik dat ooit kunnen? En dan zegt Calvijn, Gods woord leert ons heel duidelijk dat dat niet zonder een middelaar kan. En die middelaar, die moet waarachtig God zijn en waarachtig en rechtvaardig mens. Nou, waar komt dat vandaan? Dat komt uit het besluit van God. God heeft dat besloten dat het zo moet en niet anders. Nou, wie moet dat zijn? Nou, dat kan niet een mens zijn, ook niet een engel, maar dat moet God zelf zijn. Maar God is geen mens. Dat is het grote raadsel. Wat doet God? God daalt neer in de moederschoot van Maria en hij wordt mens. Dat is een klein zinnetje, maar een hele diepe verborgenheid. Dat God mens wordt. Dan zegt Calvijn, onze Immanuel. Die prachtige naam uit het Oude Testament, waar die twee personen duidelijk in tot uiting komen. Immanuel, God met ons. En dan zegt hij, als hij alleen een rechtvaardig mens was, zou toch zijn staat te nederig zijn om tot God door te kunnen dringen. God die is zo hoog, zo heilig, dat al zou die mens nou zonder zonde zijn, dan zou hij toch niet tot God door kunnen dringen, zegt Calvijn. Hij moet dus ook waarachtig God zijn. Wie is die persoon? Jezus. En hij zegt Calvijn zo prachtig. Hij is ons zeer nabij gekomen. Hij is gekomen om ons te herstellen in Gods genade en te maken tot kinderen van God. Ik gebruik hier het woordje ons, omdat Calvijn dat ook doet in de institutie. Dus hij heeft het constant over ons. Hij zegt, hij heeft het onze aangenomen en hij heeft het zijne op ons overgebracht. Wat van nature het zijne was, dus van de Heere Jezus, dat heeft hij door genade tot het onze gemaakt. zijn gerechtigheid en zijn heiligheid. Gods woord spreekt van een heilige broederschap. De Heer Jezus die zegt tegen Maria Magdalena: Maria, ga naar mijn broeders en zeg tot hen: ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. Dus hij noemt ze mijn broeders. Hij noemt ze ook mede-erfgenamen. Romeinen 8 vers 17. En dan gaat hij in op twee motieven. Waarom is de Heer Jezus naar deze aarde gegaan? En het valt op dat hij begint met het overwinningsmotief. Dat is een motief wat ook Maarten Luther heel sterk benadrukt. En daar zit natuurlijk het woord strijd in. Dat hij naar deze aarde toegekomen is om eerst de strijd aan te vangen. Met wie? Met de duivel. Hij zal die kop vermorzelen. En met de zonde. Om de heerschappij van de zonde weg te nemen. En met de machten van deze wereld. En dat noemen wij in de dogmatiek het overwinningsmotief. Dat wordt een... bij ons wel eens vergeten. Ik denk dat in onze prediking vooral dat andere motief de nadruk heeft. Het verzoeningsmotief. En wat ook heel erg belangrijk is uiteraard. Maar ook het overwinningsmotief is ook belangrijk. Vooral voor de toepassing van het heil. Dus dat hij de dood verslindt, de zonde overwint en de machten der wereld ten onder brengt. Dat andere, dat noemen wij het verzoeningsmotief. Waarom komt de Heer Jezus naar de aarde? Niet alleen om te overwinnen, maar ook om zondaren met God te verzoenen. En dan heeft hij daartoe drie dingen gedaan volgens Calvijn. Allereerst de persoon van Adam heeft hij aangedaan. Hij is de tweede Adam geworden. En in de plaats van Adam heeft hij de Vader gehoorzaamd. En in de plaats daarvan heeft hij de straf gedragen en de schuld betaald. Dus dat zijn de drie dingen om verzoening aan te brengen. Dus ook de dagelijkse wandel van de Heer Jezus hoort bij de prijs die betaald moest worden. En het wegdragen van de straf. En zo heeft hij Gods rechtvaardige toorn over ons doen ophouden. Heeft iemand hier nou al een vraag over, of een opmerking, of een aanvulling? Dat mag. Ik heb net catechisatie gegeven bij de Berlijnse catechisanten. Was ook net dit onderwerp aan de beurt. En toen vroeg ik aan de Berlijnse catechisanten, kan ik ook aan jullie vragen natuurlijk, hè? Van wij belijden dat de Heer Jezus een middelaar van verwerving is en een middelaar van toepassing. Nou, verwerving, dat hebben we nu net gehoord. Wat betekent dat dan, dat hij ook een middelaar van toepassing is? Wie reageert daar even op? Wat is dat? Dat hij een middelaar van toepassing is. Dat hij het waar maakt, heel persoonlijk, voor mij en u. Hè? In je eigen hart en leven. Hè? Hoe doet hij dat dan? Door zijn geest, ja. Ja. Ja, en wat doet die geest dan? Juist, ja. Ja, die gaat daar plaats van maken. Hè? Dus die gaat mij overtuigen dat ik een middelaar nodig heb. He? Dus die gaat mij overtuigen. En hoe doet hij dat dan? Hoe overtuigt hij mij? Ja, welk middel gebruikt hij daarbij? Waar herkent gij uw ellende? Nee, nee. Uit de wet gods. Uit de wet gods, hè? Ja, ja, ja. Dus, ik noemde dan het voorbeeld dat de Heer Jezus zegt: weet u dat u van elk ijdel woord straks rekenschap moet afleggen. Elk ijdel woord. Elke zondige gedachte. Dus die toepassing begint niet direct van het aannemen van de Heer Jezus. Maar dat is de confrontatie met Gods heilige wet. En dat God mijn rechter is. En dat God rekenschap zal afleggen van elke zondige gedachte. Die ik in mijn leven al gedaan, gedacht, begeerd, gekoesterd heb. Elk ijdel woord. Voel je? En dat ik daarmee eigenlijk voortdurend Gods deugden gekrenkt heb. Gods alwetendheid bijvoorbeeld veracht. En dat God alles hoort. Nou ja, dat kon me helemaal niet schelen toen ik ging roddelen over die ander. Daar dacht ik helemaal niet bij na. Maar dat God dat door zijn Heilige Geest los gaat maken bij mij. Omdat dat muur vast zit. En dat hij dat openbreekt. En dat God nou laat gevoelen, ik weet alles van je, alles. En dat hij dat toch ook weer zo doet, dat hij daar zijn liefde in laat gevoelen. Zoals een vader kan zeggen tegen zijn jongen, luister jongen, ik weet alles van je, weet je dat? Zeg het nou maar. Wat spook je nou toch allemaal uit? He? En dat die jongen dan begint te huilen. En dat hij alles vertelt. Alles vertelt. He? En zo is het ook als de Heilige Geest in je leven gaat beginnen. En dat hij plaats gaat maken voor de noodzakelijkheid van een middelaar. Maar daar zit het recht tussen. Snap je? En dat bedoel ik ook met die uitdrukking dat de middelaar die verschijnt achter het recht van God vandaan. Als je ontdekt wordt aan je zonde en schuld. En het gaat dan om de kennis van de middelaar. Dan zit daar het recht van God tussen. Maar dan zegt God, en wat doe je nu met mijn recht? Wat doe je daarmee? Schuif je dat aan de kant? Nee, dat kan niet. Dat doet de Heilige Geest niet. En waarom doet de Heilige Geest dat niet? Dat doet hij omdat Christus oneindige waarde gaat krijgen in je leven. Ik weet nog heel goed dat ik daar zelf iets van mocht beleven. En dat ik toen een preek hoorde over zondag 6. Dat ik toen dacht, er is een middelaar. Er is een unieke middelaar die voor het recht van God kan verschijnen. Ik kan niet voor het recht van God bestaan. Dat is de middelaar van toepassing. Hij past dat toe. Heel persoonlijk. Daarom ga je die weg van de borg zo verstaan. Dat hij daarom dus mijn vlees en bloed moest aannemen. Dat het daarom kerstfeest moest worden voor ons. Dan ga ik verder en dan gaat Calvijn dat bewijzen, dat hij ons menselijk vlees heeft aangenomen. Dat is hoofdstuk 13. En dat doet hij omdat er in de loop van de geschiedenis stromingen zijn geweest die dat ontkend hebben. Ja, hij noemt dan de Massionieten. De Massionieten die zeggen, Christus die heeft niet een echt lichaam gehad, maar een schijnlichaam. Daar kom ik straks op terug. De Manicheërs die leren dat Christus met een hemels lichaam bekleed was. Nou, even een vraag. Van een schijnlichaam, een hemelslichaam. Hè? Waarom is dat niet juist? Als je even denkt aan het voorafgaande, hè, dat die dus voor het recht van God. Hij moest een waarachtig mens zijn. Hè? Een schijnlichaam is niet een lichaam zoals ik dat heb. En ook een hemelslichaam niet. Hè? Een hemelslichaam bestaat wel. Hè? Dat is een lichaam zonder sterfelijkheid en verderfelijkheid. Hè? Dat staat in 1 Korinthe 15. Hij heeft echt onze menselijke natuur aangenomen. Hè? Hij is in alle zwakheden verzocht geweest, zegt Paulus in Hebreeën 4. En in Hebreeën 2 vers 11 er staat, hij schaamt zich niet hen broeders te noemen, dus de mens. Hij is de medelijdende hoge priester. En dan gaat hij dat ook ontkrachten, hè, wat Marcion zegt. Want Marcion die haalt een tekst aan uit Filippenzen 2 vers 7. Daar staat, hè, dat hij de heerlijkheid heeft afgelegd en een dienstknechtsgestalte heeft aangenomen. En Marcion gebruikt dat woordje gestalte om te laten zien van hij heeft niet echt een echt lichaam, maar een schijnlichaam gehad. Hij heeft een gestalte aangenomen. Maar dan zegt Calvijn, het gaat daar niet zozeer over de vleeswording in die tekst, maar het gaat daar vooral om dat de Heer Jezus als een dienstknecht zich opstelde. En dat betekent dat woordje gestalte. Het heeft niks met een schijnlichaam te maken. De Manicheërs die beroepen zich op 1 Korinthe 15 vers 47. Elke ketter heeft zo zijn letter, hè. Maar daar wil Paulus aantonen dat Christus zijn oorsprong heeft bij God vandaan. Wat staat daar in die tekst? Er staat, de eerste mens is uit de aarde aards, en de tweede mens is de Heere uit de hemel. Maar, zegt Paulus, daar bedoelt de Heere dat de Heer Jezus uit de hemel gekomen is. Maar niet dat zijn lichaam uit de hemel gekomen is. Dat kun je heel eenvoudig bewijzen natuurlijk, aan de hand van de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus uit Maria. Dan gaat hij dat eenvoudig ook bewijzen. Hij doet dat in willekeurige volgorde. Eerst gaat hij die tekst uitleggen, 1 Korinthe 15 vers 47. En dat doet hij dan aan de hand van het 13e vers uit dat hoofdstuk. Want hij zegt, kijk, er staat dat de Heer Jezus lichamelijk opgewekt is uit de doden. Dus hij heeft niet een soort hemels lichaam gehad. Hij heeft echt een aards lichaam gehad. Hij wordt ook de zoon des mensen genoemd. En dan gaat hij een aantal teksten noemen waaruit blijkt dat hij echt als mens geboren is. Galaten 3 vers 16. Daar wordt hij genoemd het zaad van Abraham. Romeinen 1 vers 3. Daar wordt hij genoemd de zoon van David. Romeinen 9 vers 5. Daar wordt gezegd dat hij van de Joden afstamt. Psalm 132 vers 11. Dat hij uit de lendenen van David komt. Matthäus 1 vers 5. Dat hij de zoon van Juda is. Via Maria. Lucas 3 vers 38. Dat hij de zoon van Adam is. Ondanks dat hij daadwerkelijk als mens geboren is, heiligt de geest hem opdat hij zuiver is. Er is ook een hele discussie over geweest, als hij nou toch echt een zoon van Maria is geweest, heeft hij dan niet de erfzonde meegekregen van Maria? Nee, de Heilige Geest die heiligt hem, zodat hij zonder zonde op aarde komt. Iemand hier nog een vraag over deze bewijzen van zijn menselijke natuur? Dacht het niet, hè? Dan gaan we naar 14, hoofdstuk 14. En dat gaat over de twee naturen van de middelaar die een persoon uitmaken. Dan moet u even kijken naar mijn handen. Kijk. Dit is de menselijke natuur en dit is de goddelijke natuur van de Heer Jezus. Waar ging de discussie over? al in de vroeg-christelijke kerk, zijn die naturen gemengd. In één persoon. Die menselijke natuur met de goddelijke natuur. Nou, reageer daar eens op. Nee, hè? Nee, nee. Waarom niet? Waarom kan dat niet? Ja, precies. Ja, die beide naturen hebben allebei hun eigen eigenschappen. Maar ook eventjes in het licht van het recht van God. Hè. Hij moest een offer brengen. Hè. En wat moest dat zijn? Mensenbloed. Hè. Mensenbloed. Hè. Gij zult de dood sterven. Hè. En God kan niet sterven. Toch? Dus daarom kun je die twee naturen niet met elkaar mengen. Nou, dan gaan we weer kijken naar die twee naturen. Hè. Zijn dat twee personen in de Heer Jezus? Nee, hè? Nee. Dus hij is één persoon met twee naturen. En dat is de belijdenis die wij als kerk meegekregen hebben, juist van de vroeg-christelijke kerk. Hè? Er zijn hele synodes over gehouden, hele discussies. Er is een kerk om gescheurd. Er zijn mensen om vervolgd. Denk aan Athanasius bijvoorbeeld. Die is er om verbannen geweest, toen hij dat ging verdedigen. Gelukkig heeft de kerk dat toen vastgesteld in een belijdenis. Ik doe dat nu even in een paar minuten zo. He, maar we moeten niet vergeten dat daar onze zaligheid van afhangt, van deze belijdenis. Kunnen wij dat begrijpen? Nee, hè? Nee. Gods woord noemt dat een grote verborgenheid. He, in het Grieks staat mysterion, een geheim. Dat kunnen wij ook, dat moet je niet begrijpen, maar dat moet je aanbidden. Zoals Maria dat ook zegt, hè. Hij geschiedde naar uw woord. Hoe zal dat wezen? Dat was niet een vraag zoals Zacharias, die in het ongeloof zei tegen Gabriel, ja, hoe kan dat? Maar dat was een vraag van, Heere, wilt u mij daarin onderwijzen? Hoe zal dat wezen? Hoe zal dat kunnen? Wilt u mij daar uitleg ingeven? Wilt u dat aan mij openbaren? He? Geen ding is bij de Heere onmogelijk. Dat is echt een adventstekst. Ook in de toepassing van het heil. He? Als de Heere plaats gaat maken in een ontdekkende weg. Dat je loopt met de vraag, hoe zal ik ooit zalig kunnen worden? Dan kan het advent worden door zo'n tekst. Dat de Heere zo'n tekst gaat toepassen in je ziel. Geen ding zal bij de Heere onmogelijk zijn. Hoe zal ik ooit zalig kunnen worden, Heere? Zonder dat uw deugden gekrenkt worden. Geen ding zal voor God onmogelijk zijn. Dat hoort Maria in de adventstijd. Waardoor ze houvast krijgt. Om dat grote wonder te mogen kennen. Te leren kennen. Al dieper te leren kennen ook. Nou, dat gaat dan Calvijn in hoofdstuk 14 verdedigen. Hij zegt ook, oude dwalingen krijgen telkens een nieuwe jas. Dat is vandaag aan de dag ook zo. Omdat de Satan het gemunt heeft op het kind. Dat moet je goed onthouden, let dan maar eens op. Ook in de prediking. Dat kind dat moet vermoord. Direct al na de geboorte van dat kind zette de Satan Herodes op om dat kind te vermoorden. Denk ook aan Openbaringen 12. He, als dat kind geboren is, staat de draak klaar om dat kind te grijpen. En zo is het ook in de prediking. He, je mag best wel preken dat Jezus een voorbeeld is, dat we die naam moeten volgen, dat Jezus een wonderdokter was. Dat mag je best wel prediken. Dat hij een groot profeet was, dat hij prachtig kon preken, dat mag je best preken. Je mag ook preken van dat hij een koning wilde zijn, maar je mag niet preken dat hij een middelaar is. Dat hij met God verzoent. Dat hij twee naturen heeft. Dat wil hij de nek omdraaien, de duivel. En daarom zal hij altijd proberen weer nieuwe ketters op te laten staan in de kerk. In de tijd van Calvin was dat een zekere Servet, Michel Servet, die de leer van de drie-eenheid ging bestrijden. Die is ook daarvoor ter dood veroordeeld. Dat is een daad die in de geschiedenis zeer ter discussie staat. Dat in Genève notabene een ketter ter dood veroordeeld werd. Er zijn ook studies op geweest welk aandeel Calvin daarin heeft gehad. Maar dat is allemaal niet zo van belang. Hij heeft gelogend het zoonschap van God van eeuwigheid. Hij zei, Jezus van Nazareth is pas de zoon van God geworden toen hij geboren werd. Daarvoor was hij niet de zoon van God. Daarvoor was hij er niet. Maar hij is er van eeuwigheid geweest. Spelende voor het aangezicht des vaders. Hij staat er in Spreuken 8. Ja. En dat is heel erg belangrijk. Dus kijk, en dat heeft Calvin bestreden. En dan die twee ketters uit de eerste eeuw. Dat is Nestorius en Eutychus. Als je oude catechisatieboekjes leest, dan kom je die namen nog wel tegen. En wat dat betreft, dan moet je echt zeggen van dat de jeugd van vandaag en de dag weinig kennis heeft van de kerkgeschiedenis. Ik probeer dat wel eens zo tijdens de catechisatielessen, maar dan verbaas je over dat ze zo weinig kennis hebben van de kerkgeschiedenis. Maar Nestorius bijvoorbeeld, die leefde in 431 de Efeze. En die zei dat de Heere Jezus die bestaat uit twee personen in plaats van twee naturen. En Eutychus, die leefde ook in die tijd, die leerde dat de goddelijke en de menselijke natuur met elkaar vermengd waren in één persoon. Een soort godmens. Daar heb ik het net over gehad. Nee, zegt Calvin, hij is ongescheiden, dus in één persoon die twee naturen, hè, in één persoon, en ongemengd. Zondag 6. Als Christus de Zoon van God niet waarlijk mens zou zijn geweest, dan zou zijn offer, zijn gehoorzaamheid, niet door een mens zijn geschied. Wat absoluut nodig is om aan het recht van God te voldoen. En als Christus, de Zoon van God, niet waarachtig God was geweest, dan zou zijn offer geen eeuwige waarde hebben gehad. Goddelijke, eeuwige waarde. Daar moet je eens over nadenken. Ik heb er wel eens meer gezegd, natuurlijk tijdens een preek ook. En met name als het gaat om het lijden van de Heer Jezus. Hè, dat de Heer Jezus in aantal uren de eeuwige straf heeft weggedragen. He? En dat zijn offer een eeuwige waarde heeft voor Gods kinderen. He? Dat God dus in der eeuwigheid nooit meer terug zal komen op hun zonde. Omdat het offer een eeuwige waarde heeft. Ja. Dan gaat hij dat ook weer schriftuurlijk aantonen. Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden. Hij is mens geworden. Uit de schoot van Maria heeft hij een tempel gekregen. Een lichaam. Hij heeft zo zijn godheid verbonden met de mensheid in één persoon. twee aparte naturen. Hij is God. Hij is van eeuwigheid. Hij zegt tegen de fariseeërs en de schriftgeleerden: eer Abraham was, was ik. Ik was er veel eerder dan Abraham. En dan zeggen ze spottend: ach, hij is nog geen 50. En hij zegt dat hij Abraham gezien heeft. Dat Abraham gezien heeft. Klopt niks van. Hij is nog maar 50 jaar. Ze spotten ermee. Hè? Daarom moeten wij dat ook niet aan meedoen. Hè? Van als je 50 wordt, dat er dan gezegd wordt van, hè, nou heb je Abraham gezien. Hè? Er wordt een grap van gemaakt. Maar dat is eigenlijk spotten. Maar zo hebben de fariseeërs en de schriftgeleerden met de Heer Jezus gespot. Maar de Heer Jezus die zegt het heel duidelijk. Wat zijn mensheid betreft, is hij ook echt mens geweest. Dat zeg ik ook wel eens tegen de kinderen, tegen de katechisanten. De Heer Jezus die moest ook lezen, leren. En de Heer Jezus moest naar zijn menselijke natuur ook de Bijbelse geschiedenissen uit zijn hoofd gaan leren. En de wet gaan leren. En al de regels van de Joodse godsdienst leren. He, dus hij is ook langzamerhand toegenomen in wijsheid. He. Dat staat letterlijk zo in de Bijbel. He. Hij nam toe in wijsheid. Lucas 2 vers 52. Als mens heeft hij ook nooit zijn eigen eer gezocht. We kunnen dat lezen in Johannes 8 vers 50. Als mens heeft hij ook niet zijn eigen wil gedaan. Denk aan de worsteling in Gethsemane. Doch niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Hij onderwierp zich dus als mens aan de wil van God. Hij is echt puur mens geweest. De Heer Jezus moest dus ook elke keer gehoorzamen aan zijn opdracht. Elke keer moest hij ja zeggen tegen de geboden van God. Als hij in verzoeking werd gebracht, als hij verleid werd. He, ik denk dat wij dat niet altijd ons bewust zijn. Dat de Heer Jezus echt puur mens is geweest. He? Hij kon niet zondigen, omdat hij geen zondig hart had. Maar dat wil niet zeggen dat de duivel en dat mensen niet geprobeerd hebben om hem tot zonde te verleiden. Dat hebben ze wel degelijk geprobeerd, hè? Dat weten we. En wij lezen ook in de Hebreeënbrief dat hij door lijden zelfs gehoorzaamheid heeft geleerd. Hij werd onder druk gezet, onder zware druk. Om ongehoorzaam te gaan worden. Door de duivel, maar ook door mensen. Maar door lijden heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Telkens weer als hij in verzoeking kwam, zag hij de wil van zijn vader en verenigde hij zich met de wil van zijn vader. En die beide naturen, de goddelijke en de menselijke natuur, die zijn in één persoon in hem geopenbaard. Er staat zelfs een tekst in de Bijbel, Handelingen 20 vers 28, welke God door zijn eigen bloed verkregen heeft. Dat is een hele wonderlijke tekst, daar moet je eens over nadenken. Welke God, die gemeente, die uitverkoren gemeente, welke God door zijn eigen bloed verkregen heeft. Dan zou je bijna zeggen van, wat zegt Paul, wat zegt hier Lucas, zegt hij dat God bloed heeft? Nee, maar dat is de Heer Jezus, die waarachtig God en waarachtig mens is. Datgene wat hij in zijn menselijke natuur volbracht heeft, op zijn godheid wordt overgebracht. Hè? Dat zijn diepe dingen. Ja. Je kunt het ook niet uitbeelden. Hè? Vanavond zei ik nog tegen de katechisanten van, ja, misschien kun je zeggen van, als dit nou die goddelijke natuur is, dat die menselijke natuur erdoor gedragen werd. Hè? Maar het is één persoon. Calvijn wijst in bijzonder op het Johannesevangelie, hoe de beide naturen in zijn optreden zo rijk samenkomen. In de macht die hij van de Vader heeft ontvangen om de zonde te vergeven. Want die schriftgeleerden, die hebben gelijk als ze zeggen van, wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Nou, dogmatisch klopt dat. Als de Heer Jezus zegt tegen die lamme man, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Daar spotten ze dan mee. Goed, zegt de Heer Jezus, dat zal ik jullie bewijzen. Dat ik waarachtig God ben. Neem je beddeke op, sta op en wandel. En dan zien ze het. Dat is voor die lamme man een plus, een zegel op de vergeving van zonden. Dus Jezus die is waarachtig God. Hij kan de zonde vergeven. Nou, kijk, die lamme man die was naar beneden gekomen. Hè? Die vriend had hem laten zakken. En toen zag de Heer Jezus als de alwetende wat de nood van die man was. Dat was niet omdat hij lam was, maar omdat hij topte over zijn zonden. Want anders dan zegt de Heer Jezus niet tegen je, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Kijk, en dat trekken die fariseërs in twijfel. Dat is voor die lamme man een aanvechting. Hè? Want als toch ja, de ouderlingen en de dominees allemaal zeggen, ja, hij kan dat wel zeggen, dat de zonden vergeven zijn, maar dat kan God alleen. Dus ja, laat je niks wijs maken hoor, die daar op de grond ligt. Wat zegt de Heer Jezus, dat zal ik jullie bewijzen dat ik God ben. Sta op en wandel. Snap je? En dat is die bevestiging. En dat heeft hij later verteld. En toen heeft hij het ook nog bevestigd. Want dat is de aanvechting van Gods kinderen. Zou het nou echt een zonde vergeven zijn, Heer? Zou u dat willen bevestigen? Zou u mij een teken willen geven? Hè? En toen gaf hij een teken. Sta op en wandel. Ja, dan lees ik even verder. En de waarachtigheid van zijn goddelijke natuur in en de menselijke natuur komt ook uit in de eigenschappen die de Heer Jezus heeft. En Johannes die wijst op zijn rechtvaardigheid en op zijn heiligheid en dat hij de zaligheid schenkt aan zondaren. En dat hij terugkomt als rechter. Dat hij de goede herder is en de ware wijnstok. Met andere woorden, hoe Gods woord aan hem als mens goddelijke eigenschappen toekent. En dat is hij nog. Hij is heel anders naar de hemel toegegaan dan hij eruit gegaan is. Hoe dan? Wat is het verschil? Hij is nu als mens de hemel ingegaan. Alle klokken van de hemel begonnen te luiden. Toen hij ten hemel voer. En de poort van de hemel ging open. Daar komt een mens aan. God ziet een mens aankomen. Zal de deur opengaan van de hemel? Want dat kan niet. Een mens kan de heiligheid van God niet aandoen. Ja, maar dit is de middelaar, Godszender mensen. Dit is de mens zonder zonde. De mens die betaald heeft voor zijn volk. Dit is de grote hoge priester. Ontsluit, ontsluit de poorten der gerechtigheid. Waardoor deze middelaar binnenkomt. Zo was hij niet uit de hemel gegaan. Dat weten we. God geopenbaard in vlees. Maar nu komt hij met zijn vlees naar de hemel toe. Dat is hemelvaart. En nu zit hij daar ook als middelaar. En hij zet zijn werk als middelaar ook voort. Hij Blijf doorgaan met die opdracht. Namelijk om de uitverkorenen terug te geven, terug te brengen in het vaderhart. Nou, tot zover. Wil iemand? Ja? Ja, dat is een hele goede vraag. Hij was bij Abraham al mens en bij Jacob ook. Ja, dat is niet waar. Hij was daar engel. Lees het maar goed. Hè, bij... Ja, dat klopt. Ja, dat is ook zo. Ja. Nee, die kan niet eten. Maar toch was hij daar geen mens. Hij heeft de gedaante aangenomen van een mens. Kijk, daar zou je bijna zeggen van, was dat dan een soort schijnlichaam wat hij aangenomen heeft, hè? Maar kijk, als je dat zou zeggen, dan zou je weer dat unieke moment van zijn menswording in discrediet brengen, hè? Dat hij als kind geboren is uit de maag Maria. Nee. Nee, kijk, dat bij God geen tijd is, dat klopt. Maar bij een mens wel. Een mens is aan tijd gebonden. En dat geldt ook voor de menselijke natuur van de Heer Jezus. De datum is bekend waarop de Heer Jezus geboren is. Hè, als mens. Ja, de engel des Heeren, ja. Ja. Dat is zeker bij Jacob, bij Peniel, maar of dat bij dat bezoek ook zo is, dat zal ik eventjes nakijken meteen. Dan moet ik even kijken hoor. Dat die drie mannen komen, hè. God verschijnt aan Abraham bij Mamre. En dan gaat hij inderdaad, het is maar de vraag of hij echt gegeten heeft, hè. Hij gaat wel natuurlijk het klaarmaken. Er komen drie mannen. Daar stonden drie mannen tegenover hem. Ja, Genesis 18. En als hij hen zag, zo liep hij hen tegemoet enzovoort. Hè. En direct spreekt hij dan de Heere aan, hè, want dat staat er, hè, met hoofdletter. Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen, zo gaat toch niet van uw knecht voorbij. En dan gaat hij inderdaad alle dingen verrichten, hè, die een gastheer doet. Want hij zegt, en dat toch een weinig waters gebracht worden en wast uw voeten en leunt onder deze boom. He, dus dan zeg je, nou ja, uw voeten, dan zou je zeggen, ja, hij moet voeten hebben. He. Hij heeft een menselijke gedaante aangenomen op dat moment. Ik zal een beter brood langen. Nou, daar kan ik zo gauw geen antwoord op geven. Dan zal ik nakijken. Ja, want dan lijkt het inderdaad alsof de Heer hier echt een menselijk lichaam heeft aangenomen. He. Maar kijk, je voelt wel aan, Albert, dat je toch, als je zou zeggen van, hij is toen ook al mens geweest, tekort doet aan de unieke geboorte. Hè? Ja, ja. Ja, dat is inderdaad best wel een moeilijkheid. Wat dat nou is geweest voor een menselijke gedaante. Ik heb er wel eens over gepreekt. Want later gaat diezelfde persoon natuurlijk apart spreken met Abraham. Hè? En die andere twee die gaan naar Sodom en Gomorra. En dan openbaart het woord dat die andere twee engelen zijn. Hè, dus... En daarom zeg ik altijd, de tweede persoon, de Heer Jezus, werd altijd als de engel des Heeren gezien. En dat geldt ook voor Jacob, die worsteling bij Peniel. Daar staat, dacht ik, wel de engel des Heeren. Even kijken hoor. Jacob trekt Ezau tegemoet. Bij de Jabok. en Jacob worstelde met een man. Nee, er staat ook niet de engel des Heeren. Er staat hij worstelde met een man. Dat staat er wel. Ja? Ja. 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 Het zijn verschijningen geweest, ja. Ja, maar kijk, de vraag is niet of het wel of geen verschijningen zijn geweest, maar de vraag, hoe, wat, hè? Heeft hij echt een menselijk lichaam aangenomen op dat moment, of een schijnlichaam, of was het een engel, hè? Ja, nee, dat kan niet zomaar weggenomen worden, dat is zo. Ja. Hm? Ja. 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 Ja, ja, ja. Een gedaante van een man. Hè? Ja, maar je leest dikwijls ook in de Bijbel dat de engel des Heeren, hè, bij Gideon bijvoorbeeld, en de aankondiging van de geboorte van Simson. Hè? En Gideon heeft dat op dat moment ook niet in de gaten dat het een engel is. Wij stellen ons een engel voor als een gedaante die je niet kunt zien, of een gedaante met vleugels. He? En dat is ook wel bijbels natuurlijk. Ja, maar toch biedt hij wel wat aan. Ja, dat is zo. Maar toch heeft Gideon ook het idee dat hij met een man te maken heeft. He? Ja. Ja. Ja, dat is zo, ja. 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 Nou, maar goed, ik beloof de volgende keer er even op terug te komen. Ik maak er even een aantekening van en dan kijk ik nog even na. Goed, dan zullen we eindigen met gebed. Heere die in de hemel woont, hoe zouden wij het ooit kunnen bevatten? Dat grote wonder waar Gij zelf voor gezorgd hebt. Toen heeft Abraham dat van verre gezien en omhelst. Toen hij tegen Isaac zei, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En daar zegt u later van, Heere Jezus, en Abraham heeft mijn dag gezien. De gelovigen van het Oude Testament mochten dat van verre zien. Terwijl de gelovigen van het Nieuwe Testament terug mogen blikken op dat grote wonder. Dat Gij geboren zijt in de stal van Bethlehem. Als de middelaar Gods en der mensen. En wij bidden u, Gij die ook een middelaar van toepassing bent. Wilt u dat toepassen aan onze harten? Wilt u er plaats voor maken, Heere, want anders dan zal Hij voor ons toch een onbekende blijven. Hij zal toch ook persoonlijk in ons hart en leven geopenbaard moeten worden. En toegeëigend door een waarachtig zaligmakend geloof. En we smeken u daarom om dat onderwijs, o Heere. En ook om verdieping in dat onderwijs. Opdat wij hoe langer hoe meer, wanneer we het leven der genade kennen, mogen zien dat nu alleen in Hem dat leven en de verzoening met God te vinden is. En dat ook alleen in Hem de overwinning op de duivel en de zonde te behalen is. Heere, dat vragen wij U om Jezus willen. Amen. Goed, tot de volgende keer. Is ook weer over 2 weken, hè? Weet iemand de datum uit het hoofd? Hm? 13 december? Ja, dat gaat wel door, want die oudere middag is om 7:30 afgelopen. En dan heb ik nog catechisatie daarna. Dus nee, dat... Dan moet ik vanuit... Daar hoef ik niet vanuit te...